En we zijn toegekomen aan het laatste deel van deze reeks, waar we in vier stappen, vier reuzenstappen, door de Romeinenbrief zijn gegaan. En dit laatste deel zal zich vooral richten op hoofdstuk 12 tot en met 16. Het eerste deel is gegaan over hoofdstuk 1 tot 3. Je weet wel, die zaal waar iedereen schuldig werd verklaard. Het tweede deel is gegaan over hoofdstuk 4 tot en met 8. De geschiedenis vanuit het Oude Testament toonde aan wat Paulus zei. Het ging over heiliging, het ging over goede heiliging, Romeinen 8. Het ging over slechte heiliging, Romeinen 7. Vorige keer hebben we gekeken naar hoofdstuk 9 tot en met 11. Waar het ging over Gods plan met Israël, Gods plan met deze wereld. Iets waar de apostel zeker een antwoord moest geven op. En vandaag gaan we toekomen aan het laatste gedeelte, hoofdstuk 12 tot en met 16. Waar het vooral gaat over de praktische consequenties van datgene wat Paulus nu gezegd heeft. De brief is dus zo opgebouwd dat de apostel aan het begin een soort theoretisch fundament legt. En dat zo stevig maakt dat hij er straks op verder kan bouwen. En dat doet hij dus vanaf hoofdstuk 12 tot en met 16. Het is opvallend dat als je een boek leest over de Romeinenbrief, dat vooral de eerste 11 hoofdstukken veel ruimte in beslag nemen in zo'n boek. Terwijl hoofdstuk 12, 13, 14, 15, 16 vrij kort gehouden worden. Dat betekent niet dat die mensen er weinig over weten te vertellen, maar dat betekent vooral dat de tekst vrij eenvoudig is. En dat is wel fijn. Afgelopen keer had hij misschien gedacht van, ik kom niet meer, het is zo moeilijk. Vandaag zullen we misschien denken, dus zo makkelijk, ik kom niet meer. Romeinen 12, 13, 14, 15 en 16. Het praktische gedeelte van de Romeinenbrief. En Paulus begint dan meteen ons op te roepen om onszelf als offers beschikbaar te stellen aan God. Ik lees meteen het eerste vers. Ik vermaal u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam stelt tot een levende offerande. Heilig voor God, welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. Nu, kijk niet meteen naar de vrouwen en zegt van, wat is met hen? Want zij worden daar ook mee bedoeld. Het woord broeders in het Grieks, adelfoi, betekent zowel broeders als zusters. Dus wat dat betreft, als je een nieuwe Bijbelvertaling hebt, dan staat daar waarschijnlijk ook broeders en zusters. Vroeger hebben we dat proberen te combineren in één woord. Dan krijg je zoiets als medegelovigen. Maar dan heb je dat broeders en zusters zijn dan, is dan weg. Je kunt er nog brusters van maken, maar geen mens die dat begrijpt. Het Duits heeft gelukkig een ander woord, geschwister. Daar is dat wel in hoorbaar, namelijk broeders en zusters. Heeft het Grieks ook een woord, adelfoi, waar dus zowel de vrouwelijke als de mannelijke mensen in bedoeld worden. En Paulus spreekt hier dus zowel tot broers en zussen, die hun lichamen als levende offeranden voor God moeten geven. Het gaat dus niet alleen maar over de broeders. Dus vrouwen, gebruik dit vers niet alleen maar voor je man, want je bent ook zelf bedoeld. Het is opvallend dat Paulus niet zegt van, christenen, wees actief op zondagmorgen. Tijdens de eredienst, of tijdens het avondmaal, of tijdens, hoe je het ook maar noemen wil. De eucharistieviering, zou je nog kunnen zeggen. De dankbaarheidsviering. Nee, Paulus zegt van, stel je lichaam, alles wat je bent, gaat niet alleen om je lichaam van de buitenkant, maar alles wat je bent, je hart, je ziel, je kracht, je verstand, stel het ter beschikking voor God. In alles wat je doet. Het lijkt er wel op alsof Paulus zegt van, christenen die worden gekenmerkt doordat ze 24 uur eredienst voor God hebben. Wat dat betreft lijken ze heel sterk op die offers in het Oude Testament, die als een soort brandoffer opstegen voor de Heere God, en waar God zei van, daar heb ik wel gevallen aan. En je weet dat dat offer dag en nacht bleef branden in het tabernakel of in de tempel. Dat is een klein moment, in het boek Daniël wordt erover gesproken dat het zal ophouden, maar het is normaal zo dat die offers constant blijven branden. Uiteindelijk herinneren ze natuurlijk aan zijn geliefde zoon, Jezus Christus. En zo is het ook bij de christenen. 24 uur per dag stellen ze zich ter beschikking voor God. En God zegt van, als ik zo aan die christenen snuffel, dan ruik ik mijn zoon. Dan zie ik iets van mijn zoon terug. Nu, 24 uur, dat klinkt best wel veel, hè? Dat betekent niet dat u niet meer mag slapen of zo. Ik dacht dat vroeger wel eens, hè? Van, oei, 24 uur, mag ik niet meer slapen? Net toen ik tot geloof kwam, dacht ik dat zelfs. Niet dat ik zo fanatiek was, maar ik had zoiets van, ik wilde mezelf aan God geven volledig. En ik zei van, Heer, normaal slaap ik 8 uur, ik neem nu genoegen met 3 uur. En ik sliep maar 3 uur. En ik werd wakker. En ik voelde me fris als een hoentje. Ik had gelukkig een vrije dag, dus ik ging rustig bezig met de dingen die ik normaal deed. Maar 's middags om 3 uur, hè, mijn ogen vielen dicht. En ik dacht van, nee hoor, ik slaap weer gewoon 8 uur. Ik ga slapen ook voor de Heer, omdat ik weet dat dat mijn lichaam opbouwt. Omdat ik daardoor hem beter kan dienen. Ik vind het trouwens wel belangrijk om dat te vermelden. Want ik merk dat veel mensen die zich volledig inzetten voor de Heer, zich te weinig tijd nemen voor rust. Men zegt wel eens dat België een land is waar heel veel christenen, vooral fulltimers en predikanten en dominees en noem maar op, allemaal sneuvelen. Maar wat mij vooral opvalt, is dat ze zich heel weinig tijd nemen om even tot rust te komen. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik kan niet zeggen, zondag is een rustdag. Want op zondag preek ik. En spreek ik meestal nog 's avonds nog een keer. En ben ik 's middags ook nog een keer op bezoek ergens. Dus ik moet een andere dag zoeken om ook tot rust te komen. Ik probeer mijn lichaam ook die rust te geven. Want ik wil het graag ten volle gebruiken ter ere van de Heere God. Dus laat je niet te snel verplichten door iemand die zegt, je moet nu 24 uur wakker blijven om de Heer te dienen. Nee, alles wat je doet, dat doe je ter ere van God. Als je vast, dan doe je dat ter ere van God. Maar als je eet, dan doe je dat ook ter ere van God. Want je zegt van bedankt, dan wordt mijn lichaam sterk door. Als je tijd neemt voor je gezin, dan doe je dat ter ere van God. Want dat geeft een hechte band in je familie. Dat is goed om soms even tijd te vinden met elkaar en te zeggen van, we gaan eens even alleen ergens naartoe. Misschien dat je de kinderen daar bij opa en oma kunt laten, of weet ik waar. Niet invriezen, maar ergens even naartoe geven. En je hebt even tijd voor jezelf, dat bouwt op. Dat is goed voor je relatie, voor je huwelijk. Want ook dat huwelijk wil je graag gebruiken ter ere van God. 24 uur eredienst. Nou, Paulus spreekt in Romeinen 12 vooral over de manier hoe die gelovige wandelt op aarde. Wat zijn gezindheid is, waar hij zich mee bezighoudt. En hij begint meteen met die uitdrukking van, stel jezelf als een offer voor de Heer. Klinkt heel erg wreed als je dat zo hoort. Maar als je daar dieper over nadenkt, zit er iets heel moois in. Want God ziet, in alles wat jij doet, ziet hij iets van zijn geliefde zoon. Ik weet dat dat niet altijd het geval is, ik heb dat probleem ook. Maar het is wel mijn verlangen dat dat wel altijd het geval is. Mezelf, volledig zoals ik ben, beschikbaar te stellen voor hem. En dan worden er verschillende gaven genoemd. Paulus gaat daar niet heel diep op in, zoals hij dat doet in 1 Korinthe 12, of zoals Petrus dat doet in 1 Petrus 4. Maar hij noemt enkele gaven. En hij zegt dat namelijk in vers 6. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie, laat het zijn, naar gelang van het geloof, het zij dienst in het dienen, het zij wie leert in het leren, het zij wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Zelf Paulus zegt van, kijk, we zijn allemaal in lichaam, maar kijk eens naar je eigen lichaam, het ziet niet van alle kanten hetzelfde uit, hè? Je hebt vingers, die heb je niet aan je voeten zitten. Daar zitten kleinere vingertjes, om maar zo te zeggen. Die hebben ook hun taak. En zo heb je in je gemeente, heb je ook mensen die van de Heilige Geest gaven ontvangen. Ik ga daar niet verder op in. Maar het is zo, je bent in de kerk en de Geest geeft jou een gave. De een misschien een profetie. De ander misschien onderwijs. De ander misschien een gave van geloof. Weet je, het gaat even moeilijk met iemand of met een situatie in de gemeente. En er zijn mensen die zeggen van, laten we bidden, laten we vasthouden, die bemoedigen elkaar. Misschien heb je het wel eens gehad, dat je als gemeente door een crisis gaat. En dan ben je blij voor die mensen die daar zitten, en die zeggen, laten we blijven vasthouden, vertrouwen op God. Natuurlijk, die mensen blijven ook wel redelijk. Ze zijn niet opeens naïef, dat ze met alles meestromen. Maar ze zeggen van, laten we ons focussen op wat God wil, laten we niet te veel ruzie onder elkaar gaan maken, want dat gebeurt heel vaak in crisissen trouwens, maar laten we samen de wil van God hierin zoeken. Mensen met de gaven van geloof. Mensen van dienstbaarheid. Die altijd vragen, kan ik je daarmee helpen? Ik vind dat altijd jammer. Als mensen op het einde van een dienst wel eens tegen mij zeggen van, Remo, het was een goede preek. dan is het eerste wat ik mij afvraag van, jongen, dat weet je nog niet, want je moet kijken wat die preek uitwerkt in je leven. Maar het tweede wat ik me afvraag is, hoe is dat eigenlijk voor de mensen die de wc kuisen? Of die de koffie zetten? Hebben die ooit al een keer gehoord van, hey, het was goede koffie vandaag? Of de wc blonk als een parel? Dat wordt niet gezegd. Dat vind ik een beetje jammer. In het Nieuwe Testament is het gebruikelijk dat de gelovigen gewoon in een kring zitten en dat alle gelijk zijn. Oké, dan wordt het misschien een beetje onverstaanbaar omdat je niet door een microfoon spreekt. Maar hier is het al een beetje, bij ons is het een beetje ontaard. Alsof de spreker meer is dan iemand anders. Dat is niet waar. Er zijn verschillende gaven en God gebruikt die gaven. En de gave van de dienstbaarheid is een van de gaven die mijzelf ontzettend helpt. Want mijn vrouw is heel dienstbaar. Om dit werk te kunnen doen. Zonder haar zou ik dit niet kunnen doen. Trouwens ook de gemeente in Ieper is mij heel dienstbaar. Neemt zaken van mij over. Als er iets is met mijn auto. Dan bel ik gewoon iemand op en die zegt van pak mijn auto maar. Het gaat heel makkelijk. Zijn heel dienstbaar. Fijn. Ben ik dankbaar voor zulke mensen. Dan heb je de gave van leiding geven. Mensen die inzicht hebben, organisatorisch inzicht. Die zeggen van, hey, weet je wat, laten we een keer een gemeenteweekend plannen. En die hebben daar echt plezier in. Ja, die zitten daar de hele nacht over na te denken hoe ze dat doen. Ze pluizen dat allemaal uit. Hoeveel liter koffie erin moet gekocht worden. Hoeveel broodjes er nodig zijn op zondagmorgen. Die vinden dat heerlijk. Mensen die echt organisatorische gaven hebben. Die zich daarvoor volledig willen inzetten. Dat zijn ook meestal die mensen die nogal negatief zijn als het een beetje organisatorisch misgaat. Daar herken je ze aan. Je weet wel, van die mensen die zeggen van, nou, op zondagmorgen, dat was toch wel een beetje een zooitje. Er was weinig organisatie in. Vaak dat wat je het meeste tegen de borst stoot, is jouw gave. Of je bediening, die de Heer je gegeven heeft. En in de gemeente zijn er verschillende gaven en bedieningen. Hier worden er 7 genoemd, maar je vindt er een totaal iets van 30. In het hele Nieuw Testament. Het zou te ver voeren om die allemaal vandaag uit te leggen. Daar heb ik een avond alleen al voor nodig. Maar het is goed om daarbij stil te staan, als je dingen niet goed kunt. Ik ben bijvoorbeeld bouwkundige, daar heb ik voor gestudeerd, maar laat mij alsjeblieft geen muur metselen. Of het moet heel dik behangen worden, want dat ziet niet uit als ik die metsel, dat kan ik niet. Laat mij ook niet mijn auto zelf repareren, dat lukt niet, dat ding valt uit elkaar dadelijk. Ik weet gewoon, dat kan ik niet. Dan voel je je soms heel dom, maar ik weet dat andere mensen dat wel kunnen. Als ik dingen vertel en je denkt van, oh, ik kan dat niet zo mooi vertellen, ja, sorry. Je kunt je best doen, maar het is niet misschien je gave. Moet je niet te neergeslagen voor jezelf voor zijn. Als je nu vanavond gevraagd wordt van vertel eens alles wat er gezegd werd. Ja, dan moet je gewoon zeggen, nou dat werd opgenomen op cd'tje. Koop dat cd'tje maar of haal dat mp3'tje maar van de pc af. Niet iedereen is overal even goed in. En juist in, als christenen moeten we dat herkennen van hey, je bent zo'n beetje oog. Je hebt oog voor de details. Hey, dat is een man met handen. Als iets gedaan moet worden is hij altijd meteen paraat. Hey, dat is iemand die echt kan bemoedigen of vermanen. In het Grieks hetzelfde woord trouwens. Hier staat bij mij de vertaling vermaning, misschien staat bij jou vertroosting. Het is hetzelfde. Vermaning betekent niet alleen maar iemand te neerduwen, maar iemand zo helpen dat hij daardoor ook groeit als het ware. Vermanen is wat een docent op school doet. Die docent die wil niet alleen maar zijn leerlingen slaan, maar hij wil graag uit die studenten, die kinderen, het beste naar buiten laten komen. Zoals een ouder die zijn kind soms vermaant. Laat dat liggen, kom hier. Niet omdat hij graag commandant wil zijn en niet in het leger mocht gaan, maar omdat hij weet dat dat ertoe helpt dat dat kind opgebouwd wordt. Vermanen, vertroosten hoort bij elkaar. Die twee dingen moeten samengaan. Misschien dat je niet de bediening hebt om zendeling te zijn. Waarschijnlijk, anders zou je hier niet zitten. En soms hoor je daar wel een keer een preek, we moeten het evangelie vertellen in de zending, dat is waar, dat is heel belangrijk. Maar sommigen doen dat door hier te zitten en te bidden voor elke. Anderen doen dat, ik pak gewoon even elke als voorbeeld, hè, door haar financieel te ondersteunen. Weer anderen doen dat door haar studies te sturen. Ik hoorde pas geleden dat ze nood had aan studies. Dus hoorde ik van iemand, hey, ik heb nog iets op cd, ja, stuur erheen. Je helpt elkaar op die manier om het evangelie van God helemaal beschikbaar te stellen. Iemand zei een keer, als we allemaal naar China zouden gaan om het evangelie te vertellen, wie zal er dan nog in Roeselaar overblijven? Maar we zijn allemaal met onze gaven, alles wat we hebben, onze financiële zaak, ons portemonnee, dat is meestal het laatste wat er bekeerd wordt in ons leven. Maar alles wat we hebben, proberen we dienstbaar te stellen voor de Heer. We bidden, we pleiten, we bemoedigen elke, sturen een keer een mailtje. Dat gebeurt vooral aan het begin als ze weg is, maar misschien gebeurt dat nu veel minder. Niemand denkt meer aan haar. Ja, we denken dat, maar we sturen geen mails meer. Of denk aan iemand anders. Er zijn zoveel mensen die je kent, die in de zending zitten, die misschien ver weg wonen. Bemoedig hen. Zorg ervoor dat we als christenen samen onze lichamen ter beschikking stellen van God. Dat God eigenlijk zegt van, ik zie geen verschil tussen die kerk daar in Madrid-Sara en die kerk in Roeselaar. Het is een eenheid. Ze helpen elkaar. Pas geleden was ik ergens, ik weet niet meer waar, maar toen ging het over de moeilijke orkanen die over Cuba waren gekomen. En iemand sprak met een van die Cubanezen die daar een gemeente leidde en vroeg, hoe is de schade voor de christenen daar? En die man zei, nou die schade is vrij groot, maar we blijven voor jullie bidden. Dat laatste raakte. De schade is vrij groot, er is heel veel verwoest in Cuba, maar we blijven voor jullie in Vlaanderen bidden. Kun je je voorstellen? Jouw land is hier verwoest en iemand belt je. En vraagt, hoe gaat het? Je zegt, gaat goed, maar ik blijf voor jou bidden daar in de X. Stel je lichamen ter beschikking van God. En dan noemt Paulus verschillende zaken in vers 9, die eigenlijk tegen ons natuurlijke mens zijn, ingaan. Maar die passen bij onze christelijke gezindheid. Je weet nog dat beeld van het visje en het vogeltje? Het visje wat zich thuis voelt in het water, maar niet kan vliegen. Behalve dan die vliegende vissen, maar die komen ook niet echt uit het water. En dat vogeltje wat wel leeft in de atmosfeer van de lucht. Die vis zal zich niet thuis voelen in de lucht. Gaat hij dood. Houdt hij niet van. Begint hij te spartelen. Terwijl dat vogeltje voelt zich daar wel thuis. En Paulus noemt hier verschillende punten die dat vogeltje ontzettend tof vindt. Maar die vis, die denkt van, nou ja, dat is moeilijk. En dat doet hij vanaf vers 9. De liefde zij ongevreisd. Heb een afkeer van het kwade, wees gehecht aan het goede. Wat de broeder- en zusterliefde betreft, wees hartelijk voor elkaar. Gaat elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag in de ijver. Wees vurig van geest. Dient de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen. Legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind. Streef niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij nederigen. Wees niet wijs in uw eigen ogen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Behartig wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven aan mij de vraag. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen, zullen vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet door het kwade overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. En dan gaat het hoofdstuk eindelijk meteen verder met hoofdstuk 13. Je weet, Paulus heeft er geen nummertjes bij gezet, hè? Dat hebben wij gedaan ongeveer in de middeleeuwen. Dus die nummertjes die staan niet origineel erbij. En vandaar is de hoofdstukindeling soms een beetje jammer. Ik zeg het waarom wel eens tegen de jongeren van, je moet eens een keer proberen de Bijbel te lezen zonder te letten op die hoofdstukjes. En gewoon daar stoppen waar je denkt, nou, is ook stoppen. Dan krijg je soms meer van het hele panorama te zien van Gods woord dan door de hoofdstukindelingen. Het is niet altijd heel slecht hoor. Maar er zijn sommige boeken waar ik denk van, oh, dat had ik toch wel anders gedaan. Zoals ook hier, hoofdstuk 12 en 13, kun je eigenlijk bij elkaar nemen. Ze horen bij elkaar. En op het einde van hoofdstuk 12 wordt dan dat uitgesproken, laat die door het kwade niet overwinnen, maar het overwin het kwade door het goede. En meteen denk je terug van, hey, dat hebben we net geleerd, hè? Ja, net, een paar weken geleden, van Paulus in Romeinen 6. Romeinen 6, waar ging het er weer nog over? Ah ja, dat ging over die doop. Over dat wij met Christus gestorven zijn. Ja, dat we rechtvaardig zijn. Maar dat we niet alleen maar met hem gestorven zijn, maar ook met hem opgestaan zijn. Door de waterdoop werd dat uitgebeeld. En toen zagen we dat Paulus dan ook zei van, daarom dient hem dan ook. Het was alsof je een nieuw mens bent geworden. Het beeld gebruikt Paulus dan ook. Hij zegt van, wauw, ik ben een nieuw persoon. En ik mag nu mijn nieuwe Heer dienen, Christus. En dan wees Paulus er ook op om onszelf beschikbaar te stellen voor die Heer. Ik lees die woorden nog een keer om het verband duidelijk te maken. Romeinen 6, vers 11 tot 14. Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichaam, om aan zijn begeerte te gehoorzamen, en stel uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stel uzelf voor God als uit de doden levend geworden, en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. En dan, zoals ik al een keer zei, krijg je vooral de uitwerking van die woorden in Romeinen 12, 13, 14, 15, 16. Wordt dat veel duidelijker. He, want bij hoofdstuk 6, dan kun je wel denken, ja, hoe stelt u zich dat nu voor, meneer de apostel Paulus? Dan zegt Paulus, daar kom ik dadelijk op terug. Maar ik wil je even dat fundament geven. Want als dat fundament niet goed is, dan zakt het huis scheef. Krijg je de scheve toren van Pisa. En dat kan wel een toeristische attractie zijn, maar dat gebouw moet constant gesteund worden en berekend worden of het niet helemaal om gaat vallen. Paulus gaat daarna verder met hoofdstuk 13. Hij spreekt daar eigenlijk over de wandel in de wereld. Hoofdstuk 12, de wandel van de rechtvaardige. Hoofdstuk 13, de wandel van die rechtvaardige persoon, van de christen, in de wereld. En dat bedoel ik met de wereld niet het negatieve. Maar dat bedoel ik gewoon de schepping. Wat God geschapen heeft. Buiten op straat. Hoe gedraag je je ten opzichte van je naaste. En hier gaat hij vooral kijken van hoe gedraag je je nu als christen ten opzichte van de overheid. Want dat was toch wel een hot topic in zijn tijd. Want als Paulus die brief aan het schrijven is, ongeveer 56 na Christus, dan is op dat moment een vreselijke keizer aan de macht. Nero. Dat is geen eenvoudig manneke. Nero is echt een vreselijke tiran. Hij gebruikt christenen in het jaar 60 na Christus, dat is dan wel iets later, maar dan gebruikt hij hen als straatlantaarns op straat. Je weet wel, je wordt aan een paal vastgebonden, in zijn tuin trouwens, in zijn park, en in brand gestoken. Nero is echt geen man die zomaar te vergelijken is met onze koning in dit land. Nero is een grote dictator, en ik kan me wel voorstellen dat die christenen zeggen van, moeten we daar nog geld aan geven, belastingen betalen voor die dictator? Paulus reageert erop. Hij reageert door te zeggen van, moet je niet doen. Je moet gewoon belasting betalen, want God heeft die overheid ingesteld. Het is zelfs, al klinkt dat heel vreemd, maar het is zijn dienares. Zo noemt Paulus dat zelf in vers 4. Dat zou je niet snel zeggen op dat moment. Je kunt niet zeggen, die tiran is Gods dienares. Maar Paulus zegt, de overheid in het algemeen is door God ingesteld. Ze is eigenlijk door God gegeven aan ons om gerechtigheid uit te voeren. En daarom moeten wij ons positief tegenover haar opstellen. Daarom betaal je belasting. Dat die overheid niet altijd doet wat God wil, is haar verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is om onze juiste plek in te nemen. Let op. Er zijn landen geweest waar christenen verbannen werden omdat ze het evangelie vertelden of gestraft werden. Dat betekende niet dat de christenen zeiden van, oh ja, de overheid zegt het, dus we gaan geen evangelie meer vertellen. Dat is een beetje zo de situatie van Handelingen, waar Petrus en, als ik me niet vergis, Johannes, door de overheid in Jeruzalem, het Sanhedrin dan maar genoemd, gestraft worden omdat ze het evangelie verkondigen. Dan zegt Petrus, nou, we moeten God toch iets meer gehoorzamen dan deze overheden. Maar dat zijn eerlijk gezegd uitzonderingen voor ons in Roeselare. Wat je hier ziet is dat Paulus zegt van dient de overheid. En er zijn inderdaad moeilijkheden die kunnen ontstaan. Of wat er in België best wel mee. Maar dient haar en herkent haar. Het is opvallend dat diezelfde apostel Timotheus, zijn mentorkindje als het ware, zegt van bid voor die koningen. Het is iets wat me opvalt in de christelijke gemeente, dat er heel weinig voor overheden worden gebeden. We zien vaak die verbanden niet met elkaar. We denken, ja, de koning, ja, kan toch ook bidden voor de bakker op de hoek? Maar het is toch een verschil, want God heeft die koning een heel belangrijke verantwoordelijkheid gegeven.
En als je het nieuws volgt, dan erger je misschien over wat allemaal gebeurt. Maar dan denk ik soms van, hey, bid ik er eigenlijk wel voor? En dan zie ik bij mijzelf, want ik preek ook voor mezelf, dan zie ik van, hey, dat doe ik niet. Waarom niet? Ik ben er helemaal niet mee betrokken zo. Dus alsof het me niet deert. Terwijl Paulus juist zegt aan Timotheus van, bid voor koningen. En hier in Romeinen, meteen na het spreken over wat de wandel van de gelovige is, spreekt over de taak van die gelovige ten opzichte van de overheid. De overheid is Gods dienares. Maar in de schepping is niet alleen maar, zijn er niet alleen maar overheden, maar je hebt ook nog je naaste, je buurman, de persoon op je werk, je collega. Nou, ik hoef niet te zeggen op school, want volgens mij zitten hier geen scholieren of studenten. De ETS-studenten natuurlijk, hè. De persoon naast je in de schoolbank. En dan zegt hij in vers 9 van datzelfde hoofdstuk, dan zegt hij op het einde daarvan, welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan gaat hij in op niet alleen maar respect hebben voor de overheid, maar ook respect hebben voor elkaar. Het heeft al een beetje aangesneden in hoofdstuk 12. Op het einde las ik dat van, zover het aan jou ligt, probeer je in vrede te leven met de ander. Als de ander niet in vrede wil leven met mij, ja, daar kan ik niks aan doen, sorry. Maar ik probeer wel, zover het aan mij afhangt, voor God recht te staan. Dat God zegt van, Romain, je hebt je goed daarin gedragen. Ook al gedraagt die ander zich niet zo goed als ik zou willen. Zover het van mij afhangt, proberen wij in vrede te leven. Het is wel opvallend dat de apostel daar ook in vers 11 dan de wederkomst van Christus mee verbindt. Het is wel een beetje het opentrappen van een open deur, doordat hij eigenlijk zegt van, denk eraan, de Heer is nabij. Elke dag is een stukje nabij, is vrij logisch eigenlijk. Hè? Elke dag leef je weer een dagje dichter bij de wederkomst van Christus. Maar toch benadrukt de apostel dat en zegt van, denk eraan, je hebt de verantwoordelijkheid, dadelijk komt jouw Heer terug. En dan zou hij eigenlijk moeten zeggen van, wauw, het is net alsof ik in een spiegel kijk. Al die mensen in Roeselare, ook al hebben ze allemaal verschillende haren en andere dingen aan, ze lijken op mij. Er is overeenkomst. Paulus eindigt dan ook van, denk eraan dat je niet bezighoudt met dronkenschappen, zwelgpartijen, vers 13, ontuchtigheden, uitspattingen, niet een twist en jaloersheid, maar, en dan gebruikt hij iets, een uitdrukking die hij van tevoren heeft uitgelegd, doet de Heer Jezus aan en wijdt geen zorg aan het vlees om aan de begeerte te voldoen. Doet de Heer Jezus aan. Wat bedoelt hij daar nu mee? Wie durft? Stel je voor, je krijgt die vraag, hier lees ik opeens in Romeinen 13, vers 14, doet de Heer Jezus aan, wat is dat?
Jezus,
ja? Hoe ziet dat praktisch uit in mijn leven dan? Ik bedoel, als je aan het koken bent, ben je dan de hele tijd aan Jezus aan het denken? Of hoe moet ik dat dan zien? Maar dat is toch niet altijd het geval? Ik bedoel, dat denk je toch niet constant dan, of wel? Als je 's morgens brood aan het smeren bent voor je man om naar het werk mee te nemen? Als je in het verkeer zit in de file, zit je naar de radio eerder te luisteren van hoe lang is de file? Dan denk je niet van, oh, de Heer Jezus is nu ook bij me. Hoe zou je dat uitleggen? Iemand komt net tot geloof en zegt, hier staat, ik moet de Heer Jezus aandoen. Hoe zou je dat uitleggen? Heel eenvoudig. Wat zou je tegen die persoon zeggen? Van kijk, dit en dit, dat is een beetje wat God daarbij mee bedoelt. Galaten 5, ja, die persoon die kent de Bijbel nog niet. Hè? Maar goed, je bedoelt de vrucht van de geest waarschijnlijk, het B-gedeelte van het hoofdstuk. Die eigenlijk ook daarvan, is allemaal goed hè, wat jullie zeggen. Perfect. Het komt allemaal op hetzelfde neer, want je bent je ervan bewust van, ik dien God. Ik ben niet meer de oude persoon, maar ik ben die nieuwe persoon. Of in makkelijkere woorden van, ik lijk op Jezus. En daar denk je niet constant aan. Hè? Als je aan het koken bent, denk je niet van, lijk ik nu op Jezus. Maar het is wel zo dat je in je levenshouding, zonder dat je daar altijd mee bezig bent, weet van, ik dien de Heer. Dus net als die mensen die moeite hebben met bidden. Ik hoor er ook wel een keer bij. Zo nu en dan heb ik van die pieken en dallen. En dan merk ik bid niet zoveel. Maar ik ben wel de hele dag met God zo bezig. Dat bedoel ik niet dat ik aan het studeren ben of zo. Maar dat ik zo hier op weg naartoe ben. En soms valt me iets op en zeg ik, Heer, hoe ziet u dat nu? En dat hoort ook bij het gebed. Je bent eigenlijk constant bewust van de aanwezigheid van die persoon. Dat doe je eigenlijk van nature als christen. Wat dat betreft heeft Gabi dus wel gelijk. Het besef dat Jezus bij je is. En in Romeinen 14 gaat de apostel al verder over de wandel tussen de gelovigen algemeen. Hoe gaan we met elkaar om? Jullie hebben dat net goed laten zien. Je ziet iemand valt, dan ga je niet zeggen van, oh, even de preek dan uit te luisteren. Nee, je grijpt in. Ik stop. Ik ga kijken van, oké, dat zal wel goed gaan, anders gaan we niet gaan helpen, want ik ben geen arts. Maar je gaat kijken van, oké, nu is iemand mee, Gabi, en die helpt die ander. Ah, jullie doen precies wat Paulus zegt. Ik hoef helemaal niet te komen spreken. Waarom ben ik hier uitgenodigd? Je dient elkaar, je hebt elkaar. Maar nu zit je met een probleem in de kerk. Namelijk dat er sprake is hier in dit hoofdstuk van zwakke en sterke. En dat heeft niet ermee te maken hoeveel gewichten je kunt optillen. Maar dat betekent dat sommigen zwak zijn in het geloof en sommigen zijn sterk. Ik moet zeggen dat in mijn christelijk leven, als het ware, als ik zo kijk wat ik heb gezien in Duitsland, waar ik een korte tijd was, in Nederland en in België, dat dit hoofdstuk, trouwens ook 1 Korinthe, want er staat ongeveer hetzelfde, het meeste misbruikt wordt door christenen. Dan bedoel ik dit mee, dat men zo'n beetje heeft van, nou, ik heb die visie, en daar moet de gemeente naartoe, en als ze niet doet wat ik zeg, dan zeg ik ben zwak. Ja, jullie lachen, maar dit wordt gedaan door christenen. En dan gaan mensen naar voren, die ook wel sympathie voor die visie voelen, en die lezen hier van, ja, moeten we niet rekening houden met de zwakken. En dan zeggen ze eigenlijk van, moeten we niet zijn wil doorduwen. Maar Paulus spreekt daar niet over. Paulus zegt trouwens in dat hoofdstuk dat die twee naast elkaar moeten blijven staan. Niet van, de ene heeft gelijk, dus die gaat verder en de ander blijft maar staan. Nee, ze moeten elkaar respecteren. Het gaat hier niet over verschillen van visie over gemeenten. Bijvoorbeeld, moet de klok nu daar hangen of moet de klok nu hier hangen? Daar kun je best wel over discussiëren. Hè? Ja, als die hier hangt, dan kijkt de hele tijd de gemeente daarna. Is de dienst al gedaan, dus ik kan beter. Hè? Dan krijg je die discussie. Maar dat betekent niet waar Paulus het hier over heeft, over zwakken of sterken. Paulus heeft het over mensen die zeggen, ik wil God echt gehoorzamen. En ik denk dat ik dit moet doen om hem gehoorzaam te zijn. Ze doen dat niet uit een soort wetticisme. Maar ze doen dat omdat ze graag God goed willen dienen. Bijvoorbeeld, Paulus geeft het voorbeeld. De ene zegt, ja, ik vind vlees eten niet zo goed. Mij stoort dat.
Oké, goed, vegetarisch. De ene eet wel graag groente. De ander ook, maar de ander heeft nog graag een stukje vlees erbij. Jij niet. Hij gebruikt dat voorbeeld in vers 2. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groente. Dat is een voorbeeld. Nou, het heeft niks te maken met gemeentevisie hoor. Maar het heeft ermee te maken, die persoon die zwak is, die zegt van, kijk, ik heb de indruk dat ik God meer gehoorzaam, vraag me niet hoe, maar dat ik God meer gehoorzaam door het niet eten van vlees. Terwijl die ander zegt van, oh, ik heb daar echt geen probleem mee. God heeft toch gezegd tegen Noah, je kunt de dieren afslachten, je kunt ze gebruiken voor te eten, waarom niet? En dan zegt Paulus, dan moet je niet gaan bekvechten over wat er nu wel en niet gegeten mag worden. Maar dan moet je elkaar je waarde laten, dan moet je elkaar tolereren. Het gaat hier over zaken die niet bij jullie geloofsbelijdenis horen. Op de ETS probeer ik altijd de mensen duidelijk te maken, je hebt als kerk een geloofsbelijdenis. We hebben daar zelfs een liedje van gemaakt, van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, hè? Daar staan echt dingen in die van essentieel belang zijn. Dat zijn zaken waar we als christenen, die we hoog in het vaandel dragen. Ik geloof in de rechtvaardiging door geloof alleen, is een geloofsbelijdenis. Die staat er ook in. Als iemand dus zegt van, ja, ik geloof ook dat je gered kunt worden door het eten van veel groenten. Ja, dat, sorry, maar dat zijn geen essentiële zaken. Maar Paulus heeft het hier over die minder essentiële zaken. Die zaken waar de Bijbel niet zo duidelijk over is. Het eten van groenten. De ander kan zeggen, ja, ik kijk naar Daniel 1, dan zie ik dat Daniel ook alleen maar groenten eet en die wordt gezegend. Dus, God wil dat ik alleen maar groenten, ja. Je vindt altijd voor alles vind je een Bijbelvers trouwens. Maar hier gaat het dus erom van, die ene persoon meent dit goed ten opzichte van God, hij wil God gehoorzamen, die andere persoon meent het goed. En als die met elkaar gaan bekvechten, je komt daar niet uit. Moet je niet doen. Je moet elkaar tolereren. Hij zegt dat hier in vers 6, wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God, en wie niet eet, laat het na voor de Heer, en hij dankt God.
beide hetzelfde. Om het misschien iets praktischer te maken, want we hebben niet meer die discussie met die groenten en het vlees, maar is zo'n beetje het voorbeeld van, mag je als christen je auto wassen op zondag? Ja, zegt de een, natuurlijk, want op zondag is de dag van de Heer en je mag doen waar je echt plezier in hebt. En als jij zegt van, ik wil graag mijn auto wassen op zondag, omdat ik gewoon plezier in heb, niet omdat ik het moet, is het dan niet erg, is toch geen werk? Ik vind dat leuk. Een keer mijn Ferrari te wassen, ik heb geen Ferrari, maar ik zeg maar. Terwijl iemand anders zegt van, ben je nu helemaal? God heeft gezegd, op de Sabbat mag je niks doen. Nee, dan heb je die discussie. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Dus het is zo'n voorbeeld waar je verschil van mening over kunt hebben. Wat mag wel en wat mag niet op de dag van de Heer? Of een ander voorbeeld. Mag een vrouw nu zangleiding doen, ja of nee? Gebruik dat voorbeeld in deze kerk graag, omdat jullie daar weinig problemen mee hebben. Want ik zie hier vrouwen zangleiding doen. Maar ik weet, in andere gemeentes, die maken daar een hot item van. Terwijl ik me afvraag van, oh, ik heb respect voor jullie visie, maar het staat in de geloofsbelijdenis. De Bijbel zegt nergens, de vrouw mag geen zangleiding doen, nergens. Je kunt wel met verschillende teksten komen, van kijk, er staat in 1 Timotheus 2 vers 11 dat de vrouw niet mag onderwijzen, maar dan zeg ik, ja, is zangleiding dan onderwijzen? Of je kunt zeggen, ja, in 1 Korinthe 14 vers, wat is het, 35 staat, ze moet zwijgen, maar ja, dan moet ze ook altijd zwijgen, dan mag ze niet meezingen of wat. Gaat het daar eigenlijk over zang? Dan gaat het over profiteren. En dan merk je dat je zo twee kanten uit kunt. We hebben in het verleden hebben we die discussie volgens mij gehad. Hè? In ieder geval hebben we die gehad rondom het hoofddoek ook wel. Hè? Zo'n hot, moet wel of niet. En dan zie je dus weer zo'n effect van, hey, hier moeten we voorzichtig in zijn. Want dat kan gemeentes kapot maken. En dat heeft het inderdaad ook vroeger gedaan. Hier moet je zeggen van, oei, wat... Waarom vind ik dat zo belangrijk? Dat is de eerste vraag. Ik ben opgegroeid in een gemeente waar het hoofddoek vroeger verplicht was. Als je niet droeg, dan was je een zondares. Als je het wel droeg als man, dan was je ook een zondaar. Ik groeide daarin op. Ja, ik was 18, ik kwam tot geloof. Dit is de gemeente, zo is het gewoon, zo doen we het. En ik zei toen tegen een van die oudsten van, ik snap nooit dat christenen zo onheilig kunnen leven, dat ze dat hoofddoek niet dragen. Ja, je bent het gewoon gewend. En toen ik dan opeens in andere kerken kwam, toen zag ik dat dat niet gebruikelijk was. En toen dacht ik van, wat een zonde. Totdat ik daar echt over na begon te denken, want ik realiseerde me opeens van, hey, wat ik geloof, komt eigenlijk doordat ik daarmee opgeroepen ben. Dat was het eerste wat ik kende. Maar hoe kom ik daar nu aan? En dan ga je meer de dingen eens uitpluizen. En dan ga je zien van, hey, waar gaat het in 1 Korinthe 11 om? Gaat het dan werkelijk over het hoofddoek? Het woord komt niet eens voor. Waar gaat het nu om? En dan probeer je dus zelf objectief te zijn. Net zoals een vrouw mag een vrouw zangleiding doen. Vroeger, in mijn kerk mocht dat niet. En ik herinner me dat er een keer een vrouw naar voren kwam en die gaf een getuigenis. Oei, en de helft van de kerk stond op stelten. En ik dacht van, hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Want die kerk was op zich heel goed. Maar... er was zoiets van een kerksfeer, een kerkterminologie die niet per se in de Bijbel te vinden is. En men had er zoveel waarde aan gehecht, dat dat enorm verheven werd. En als iemand zich daar niet aan hield, dan werd die persoon afgeschoten. Terwijl de Bijbel daar heel erg voorzichtig in is, in die dingen. Het is heel moeilijk om die ook goed te doordenken. We leven nu momenteel in een tijd, waar de plaats van de vrouw overhevig gedebatteerd wordt. En dat is goed. Maar dat is heel moeilijk. Want je hebt je gevoelens. En als je op bent gegroeid in een gemeente waar het wel mag, en opeens zo, dat mag niet meer, dan zeg je, wat is dat voor sectarisch, wettisch gedoe? Terwijl als je op bent gegroeid in een gemeente waar het niet mag, dan zeg je, wat is dat voor goddeloosheid, voor wetteloosheid hier? Het is heel moeilijk om daar objectief in te zijn. Hier ook, eten van groenten, eten van vlees, ja of nee. Voor die christenen was dat geen makkelijk iets. En men merkt ook, de Bijbel is er niet zo heel duidelijk over dat eten van vlees en groenten. Want beide hebben ze hun teksten. En zegt Paulus, moet je niet over strijden. Moet je proberen in het midden te laten. Je moet die ander tolereren en die ene tolereren. Dus laat elkaar daarin. Het gaat hier dus niet over zonden. Het gaat hier niet over iemand die zegt van, mag je wel of geen abortus doen. Ik denk dat de Bijbel daar nog wel over duidelijk is, want abortus kun je ook vertalen met je kind doden. Nou, je mag niet doden. Ik bedoel, dat is, je vindt het woord abortus niet in je Bijbel, maar je vindt wel de betekenis van dat woord in je Bijbel. Oké, ik stop met voorbeelden geven, anders krijg ik dadelijk heel veel vragen wat wel en wat niet mag. Maar je proeft dus wel die spanning. En het is heel goed Dat is wat ik bij de apostel Paulus ontdek van, ga daar geen ruzie over maken. Moet je niet doen, dat houdt ons tegen als gemeente om het evangelie te verkondigen. Dan krijg je namelijk haatgevoelens. Ga je boze brieven schrijven, moet je niet doen. Wat je moet doen is voor jezelf nadenken van, hey, waarom vind ik dat zo belangrijk? Hoe kom ik eraan? En hoe kan het dat die ander dat niet begrijpt? Hoe ziet hij die dingen? En proberen daar met elkaar uit te komen in een vorm van tolerantie. En soms te zeggen van, ja, de ene vindt het leuk als de klok daar hangt, voor de ander hangt die liever daar, maar so what? Er zijn kerksplitsingen geweest over de vraag waar de piano moest staan. Aan die kant of aan die kant? Ja, u lacht. Maar dat is, ik kan me heel goed voorstellen dat je echt daarin opgaat. Of je wel of niet een verhoging moet hebben. Ik ken gemeentes die daar echt niet ruzie over maken, maar die daar wel hun mening over hebben. Dat is niet zo eenvoudig. Wel of niet een verhoging? Gaat de predikant nog hoger staan? Krijg je nog meer dat onderscheid wat niet meer zichtbaar is? Wat is er nu? En Paulus geeft vandaar heel mooi in Romeinen 14 die uitkomst. En hij zegt eigenlijk van, tolereer elkaar daarin. De ene draagt graag een blauwe stropdas, de ander draagt graag een rode stropdas. En je moet niet zeggen, je moet een blauwe stropdas dragen, want dat is hemelser. Of je moet een rode stropdas dragen, want dat herinnert meer aan het bloed van de Heer Jezus. Zo blijf je eindeloos debatteren. Paulus zegt van, veroordeel elkaar niet te snel. Sta recht tegenover je Heer. En probeer ook voor jezelf, het is heel moeilijk, want dat lukt je eigenlijk niet, objectief te zijn. Hoe komt het dat ik dat zo belangrijk vind? Waar ligt dat aan? Waar ligt dat nu aan? En dan zegt hij heel mooi in vers 7, dat vind ik zo prachtig, want niemand van ons leeft voor zichzelf en sterft voor zichzelf. Dat is een tekst, vers 7a, waar je denkt van, is toch wel zo? Want wij lijken allemaal in zo'n gemeente terecht te zijn gekomen waar ik gewoon voor mezelf sterf en voor mezelf leef. Ik doe wat ik wil. Terwijl het is opvallend dat de brieven van Paulus altijd in het meervoud geschreven zijn. Trouwens alle Nieuw-Testamentische brieven, behalve dan Timotheus en Philemon en Titus. Maar alle brieven zijn in het meervoud geschreven. Dus als Paulus, of als Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers, wat is het, 16, wees heilig. Dat bedoelt hij niet, jij moet heilig wezen, maar jullie. En hier ook, als Paulus zegt van, dient elkaar, dat betekent niet, jij moet elkaar dienen, maar dient elkander. Dat is altijd in een meervoud. God ziet jullie als gemeente. En dat is heel belangrijk om dat te onthouden. En ook als wij ruzie maken onder elkaar, ook al is het maar met twee mensen die met elkaar ruzie maken, God ziet dat als, in de gemeente is ruzie. En jij hebt dat deel aan, want je zit ook in die gemeente. En je moet er ook, hoe kan ik daar goed mee omgaan? Hoe kan ik daar wijs mee omgaan? Dat is niet te eenvoudig. En Romeinen 14 geeft ons daar hulpmiddelen. Dan Romeinen 15. Eigenlijk gaat het opnieuw ook een beetje over die zwakken, de wandel tussen de zwakken in de gemeente. En Paulus zegt in vers 4, dat vind ik wel mooi, want alles wat van tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Kort gevat, Paulus zegt van, hey, wat er staat in je Bijbel, in het Oude Testament, geeft God ons speciaal om meer inzicht te hebben, om meer te zien hoe werkt het of hoe werkt het niet. Het Oude Testament zijn heel veel voorbeelden hoe het niet moet. Ik denk dat we soms ertoe neigen om vooral te zeggen als eerste, wat heb ik daar nu aan? Maar er is ook nog die eerste vraag van, hey, wie is God eigenlijk? Je kunt Romeinen 12 tot 16 helemaal misbegrijpen als je niet beseft wat er in Romeinen 1 tot en met 11 staat. Het is het fundament waar je op verder bouwt. En veel mensen die zeggen, wat interesseert mij het fundament? Heb je al een keer het fundament van een huis gezien? Nee, waarschijnlijk niet. Meestal zie je van een huisje uiteindelijk vanaf de benedenkant het trasgraam en dan komt de deur en de ramen. Dat is wat je ziet, maar je ziet niet de kelder. En helemaal niet het fundament, dat zie je niet. Maar toch weet iedereen, als ik een huis koop, ga ik ook een keer in de kelder naar binnen. En hopelijk kom ik niet te veel scheuren tegen. Want je weet, dat fundament is zo belangrijk. Je ziet het niet. Maar het is enorm belangrijk voor je leven. Dat is ook wat Paulus hier wijst. Van, denk eraan, dat Oude Testament, het is een fundament waar je op bouwt. Die dingen zijn geschreven. Soms heb je daar niet meteen iets aan. Dan denk je, wat heb ik nu daaraan? Klaagliederen. Waar heb ik dan nu meteen aan? Ik zit niet in een stad die verwoest is. Maar toch geeft dat lied, al is dat heel moeilijk te ontdekken, denk ik zelf ook. Of merk ik zelf ook inzicht van hoe gaat God daar nu mee om? Wat is er nu in Gods hart? Waarom is dit gebeurd? Wat wil God daarmee bereiken? Waarom staat dat in de Bijbel? Waarom hebben we niet twee keer het hooglied? Waarom één keer nog een keer klaagliederen? Hoe zit dat? En doordat je God meer begrijpt, word je opeens, ja, bloei je open en zeg je van, hé, nu snap ik ook wat God verlangt. En hoe hij daarmee zou omgaan en kan ik dat nadoen? Op het einde van hoofdstuk 15, ik zal er kort over zijn, want de tijd gaat sneller dan ik wil spreken. Gaat Paulus nog kort in op een reis naar Spanje. Misschien heb je er al een keer van gehoord. Dat is een mogelijkheid, we weten het niet. De kerkvader Clement van Rome zegt dat het er geweest is. Anderen zeggen van niet. Ja, leuk voor te debatteren, leuk om een keer te onderzoeken, maar ja. Het doet er niet zoveel toe. In ieder geval is het zijn verlangen om het evangelie heel ver weg te brengen. Tot en met Spanje, dat is toch wel het verste weg van Rome. Helemaal naar het westen. Amerika wist je nog niks van, hè, dat weet je. Hij wil graag het evangelie zo ver mogelijk verspreiden. En hij hoopt ook in Rome te komen. Hij komt trouwens ook in Rome. Alleen komt hij in Rome als gevangene dan. En zelfs daarin heeft hij enorm veel succes. Doordat hij dan het evangelie vertelt. Moet je eens lezen, zo vanaf Handelingen 26. Dan komt hij zo in Italië aan. Komen de gelovigen hem tegemoet. Krijgt een kamertje. Elke dag ontvangt hij mensen om hem uit te leggen. Wat de Heer bedoelde met het Koninkrijk van God. Hij komt in Rome. Niet zoals hij gewenst had als vrije man, als gevangene. Maar hij brengt het evangelie daar. En is daar tot zegen voor de mensen. Dan eindigt hoofdstuk 15 met die verzen van het samenstrijden, vers 30. Maar ik spoor u aan, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij, opdat ik verlost word van de ongehoorzaamheden in Judea en mijn dienst aan Jeruzalem de Heilige welgevallig is, opdat ik door de wil van God met blijdschap tot u kom en mij met u verkwik. De God nu van de vrede zijn met u allen. Amen. Het lijkt alsof de brief ten einde is, maar dat is er nog niet. Er komt nog een hoofdstuk achter, hoofdstuk 16. Wat dat betreft is het een beetje een dubbel slot. En in dat hoofdstuk 16, ik zie daar zo'n klein miniatuur van wat er straks gebeurt bij de troon van God. Je weet, in 2 Korinthe 5 vers 10 staat dat we allemaal openbaar worden voor de troon van God en beoordeeld worden. Je wordt niet veroordeeld, maar God neemt nog een keer jouw leven met je door en zegt van, hey, hoeveel heb ik nu van mijn zoon in jouw leven gezien? Hoe was dat 24 uur offerande voor jou nu? En hier zie je als het ware zo'n een glimp van zo'n soort beoordeling. Het is niet voor de grote troon, dat weet ik ook wel, maar Paulus zegt tegen die Romeinen van, nu moet je eens horen van Febe. Het is opvallend trouwens dat hij een paar vrouwen daar noemt. Febe, weet je Febe? Misschien nooit van gehoord. Maar zijn vrouw die daar bij die havenstad van Korinthe vandaan kwam, Kyrenië, en die enorm mij tot zegen is geweest. Hou die vrouw in ere. Ze heeft heel veel voor mij betekend. Er staat zelfs dat ze een dienares is geweest. Sommigen denken dat we dat woord diaken, dat betekent trouwens dienares, gewoon met diaken moeten vertalen. Dus dat ze een vrouwelijke diaken was. Ik laat dat gewoon even in het midden. Maar in ieder geval is dit een persoon die enorm belangrijk is. Febe, dat is nu een toffe meid. Wat Febe gedaan heeft. Hoe ze ons een hart, een riem onder het hart heeft gestoken. Priscilla en Aquila worden ook genoemd. Zo vallend dat Prisca, dat is haar afkorting, hè, van Priscilla, als eerste wordt genoemd. Het gebeurt vaak ook in de boek Handelingen. Het waren die mensen waarmee Paulus rondtrok en die ook toevallig hetzelfde beroep hadden. Tentmakers. Ja, die waren dus ook iets flexibeler, die konden rondtrekken. En die ook hielpen het evangelie te verkondigen. Heel dierbare mensen. Wil Paulus een ere houden. Noemt hij daarom ook de namen hier. En zegt, zo tof wat die mensen gedaan hebben. Stel alsof je voor de troon van God staat en zo van iedereen in de gemeente hoort, ik weet niet of je dat allemaal hoort, maar in ieder geval zo die mooie dingen zo hoort van, heb je gehoord wat die heeft gedaan? En wat A heeft gedaan? En wat B heeft gedaan? En trouwens, weet je wat F heeft gedaan? F heeft dat en dat voor mij gedaan. En je staat helemaal versteld, F, nooit gedacht van F. En G ook, G hoorde er ook bij. Het is alsof je voor de troon van God staat. En hier zegt Paulus dat over de christenen. Ik vind dat zo mooi. Dat bemoedigt mij om anderen te bemoedigen. Om ook te zeggen van, hey, wat jij doet, dat vind ik echt tof. Dat raakt mij, dat doet mij iets. Hij noemt dan nog verder Maria in vers 6. Nog een vrouw. En nog een heel zooitje andere mensen. Het is opvallend, daarbij wordt ook nog even snel gewezen in vers 17, een waarschuwing tegen de dwaalleer. En dan gaat het niet over die discussies tussen groenten en vlees. Maar dan gaat het over zaken die jou echt van het geloof afbrengen. En die in onze geloofsbelijdenis staan. Als je niet weet wat dat is, vraag een keer aan je oudste. We hebben in onze gemeente, dus elke ECV-gemeente heeft een geloofsbelijdenis. Dat is waar wij van zeggen, van dit geloven wij. Als iemand hier vanaf wijkt, hebben wij moeilijkheden om die man te accepteren als christen. Dat is heel ver, hè. Dit is ons fundament, de geloofsbelijdenis. Die stel je als gemeente op. Alles andere kunnen we mee leven. Maar dit is voor ons cruciaal. Het is zo belangrijk. Iemand die niet daaraan voldoet, ik zeg het nu heel cru, erkennen wij niet als christen. Dat is eigenlijk wat de geloofsbelijdenis ook wil uitzeggen. Maar als iemand bijvoorbeeld gelooft dat de samenkomst om 9 uur moet beginnen, dat staat niet in de geloofsbelijdenis. Dat is puur een mening. Dan kun je niet zeggen, oh, jij gelooft dat de samenkomst om 9 uur moet beginnen, dus je bent geen christen. Dat mag je niet zeggen. Dat doen we wel eens als onze visie daarmee in botsing komt. Van, oh, hij doet niet wat ik wil, dus hij is slecht bezig, ongelovig. Maar de geloofsbelijdenis is voor ons als christenen een statuut waarin staat wat wij als gemeente geloven en waar elke christen aan moet voldoen. Als hij dat niet aan voldoet, is hij geen christen. Heel cru. Maar dat is eigenlijk de bedoeling van die geloofsbelijdenis. Anders heeft hij geen nut. En Paulus die waarschuwt hier dan ook in vers 17 tegen dwaalleraars. Ik vermaan u broeders, en trouwens ook zusters, geeft acht op hen die tweedracht en aanleiding tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt en onttrekt u aan hen. Moet je niet mee bezighouden, mensen die daar dingen aan zitten te sleutelen aan die geloofsblindheid. Mag je niet doen. Als ik vanavond zou spreken of Jezus God is en ik zou zeggen Jezus is geen God, moet je allemaal naar buiten rennen. Zeg je van, ja, die man, wat die vertelt, we zijn er duidelijk over eens, Jezus is wel God. Dus onze geloofsbelijdenis. Maar als ik hier spreek over, mag een vrouw zangleiding doen, en je zegt toevallig, ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens, moet je niet naar buiten rennen. Dat is geen cruciaal punt, volgens de schrift. En dan noemt hij nog in vers 22, dat is wel tof om te weten, de schrijver van die brief, Tertius. Paulus, die dicteerde zijn brieven. Hij had een secretaris, Tertius. Een rare naam eigenlijk, hè? Het betekent zoveel als de derde. En waarschijnlijk was Tertius een slaaf. Want slaven die kregen nummers. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. En dit is dan nummer 3. Tertius. Trouwens in het verdere vers, vers, wat is het, 23? Daar vind je Quartus, dat is nummer 4, slaaf nummer 4. Primus en Secundus, die staan er niet bij, maar... Die man, Tertius, waarschijnlijk een slaaf, die naam, nummer 3 gewoon, zo heet hij eigenlijk, vertaald in het Nederlands, mag die brief schrijven. Zo tof hoe God mensen gebruikt. Hoe hij slaven hier gebruikt om een brief te schrijven die de harten van miljoenen, miljarden mensen heeft veranderd. We hebben in het begin gezien van de Romeinenbrief dat dit de brief is geweest die opnieuw weer in ons vlaggensysteem die vlag heeft geplaatst van de gelovige zal leven door rechtvaardiging alleen. Of door rechtvaardigen zal leven door geloof alleen. Dat is zo belangrijk geweest. Tertius, slaaf, heeft die brief mogen schrijven. Niemand noemde zijn kind zo. Je noemt je kind niet 2 of 3. Dus vandaar denk ik dat dit gewoon zijn naam is als slavenkind wat hij kreeg van zijn baas. En dan sluit Paulus deze brief opnieuw af. En dan lees ik jullie die woorden voor vanaf vers 24 beginnen te lezen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is, u te bevestigen naar mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die in de tijd van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard en door profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekendgemaakt, de alleenwijze God, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.